Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hey, daar ben ik weer. Nummer 49. Wow. Als ik er goed over nadenk, dan gaat het me helemaal duizelen. En denk ik, heb ik nou echt nog wat toe te voegen? Heb ik nog wat te vertellen? En zo wou ik beginnen en toen ging de telefoon. Dacht ik, oh nee, heb ik mijn mobiel waarop ik de podcast opneem op vliegtuigstand staan. Dat ik tussendoor niet gestoord word. Nou ja. Wat is storen, maar dat ik in de podcast geen geluiden heb van telefoontjes of andere dingen die binnenkomen. Gaat de vaste telefoon ineens? Wie gebruikt er nu nog een vaste telefoon? Nou ja, we hebben er één, dus blijkbaar wordt die af en toe nog gebruikt. En ik liep er al naartoe met de gedachte van, oh ja, dat zal wel weer een of ander callcenter zijn die iets wil verkopen of zo. Maar nee, dat was het dus niet. Het was gewoon mijn zoon. En ik denk, hoezo? De jongste zoon die met zijn mobiel belt naar ons vaste toestel? Bijzonder. Maar dat is meteen eigenlijk ook waar ik het over wilde hebben. Want waar ik het vandaag over wilde hebben, dat kwam door verschillende dingen die in mijn persoonlijke sfeer aan de hand waren. Dus dat we allemaal andere beelden hebben. En ik zal het toelichten, want ik heb een boek besteld. En dat boek, dat dacht ik te gaan lezen. En dan dacht ik van, oh, daar kan ik ook wat over vertellen dan. Het boek, dat heet Zal ik een liedje? Het is een zoektocht naar hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn. Het boek is gemaakt door een stichting, Presentie. En die zijn in een verpleeghuis geweest en hebben heel veel tijd gespandeerd bij mensen met dementie. Om te kijken hoe het nu is om iemand te zijn met dementie. Om zich echt zoveel mogelijk daarop in te leven. Ik vond het wel heel mooi wat daar stond ook. Want we ervoerden van alles wat er op de werkvloer wat prikkels heet. En we leerden hoe je soms samen nog jezelf kunt zijn. En bovenal, we zagen steeds meer dat al die kennis over hoe het is om dementie te hebben steeds verpakt is in een relatie. Zo beschrijft degene die de inleiding schrijft en die het boek geschreven heeft. Ik leerde Leentje anders kennen dan iemand anders. Een objectief of algemeen verhaal over Leentje bestaat niet. Dat is ook wat ik merk als ik het op het werk heb waar ik met cliënten die geprikt moeten worden, als ze vaker geprikt moeten worden, waarbij de een het heel moeilijk vindt en merk dat mensen snel boos worden en denken, ja, bij mij worden ze niet boos, hoe kan dat dan? Terwijl ik er altijd van uitga dat mensen ook boos kunnen worden. En dan denk ik van, ja, oké, als mensen boos worden, dan zeg ik, oké, als je boos wordt, prima, dan ben ik niet de goeie vandaag. En ik weet niet of dat gevoel, of die basishouding, of dat helpt dat mensen daardoor ook heel rustig zijn. Ik weet het niet. Maar het maakt wel dat ik daardoor ook een ander beeld vaak heb over mensen dan andere mensen om me heen. En dan kun je in een wel eens niet eens terechtkomen. Van nou, het is wel zo of het is niet zo. Of ik ben beter en de ander is slechter. Of misschien ben ik wel slechter en is de ander beter. Ik denk dat het heel belangrijk is om te bedenken dat we allemaal anders zijn. En ooit, je kunt je voorstellen dat ik de tel kwijt ben als dit al de 49ste podcast is. Ooit heb ik het er ook wel over gehad hoe moeilijk het is als je uit een gezin komt met meerdere kinderen en een van de ouders krijgt dementie. Het is al moeilijk om dat dan met je andere ouder die geen dementie heeft, om daar dan op één lijn te komen. Maar het is ook verschrikkelijk moeilijk om met elkaar één lijn te vinden. Want we hebben allemaal een ander beeld. We komen allemaal op een ander moment of op visite of we hebben iets anders nodig. Maar er gebeurt niets is hetzelfde. En doordat niks hetzelfde is, kijken we allemaal met onze eigen ogen, met onze eigen gedachten naar, nou in dit geval een ouder, je moeder. En als je moeder dementie krijgt, dan is er misschien wel een broer of een zus die zegt, nee joh, ze is gewoon vergeetachtig, dat is ze wel vaker. Terwijl iemand anders zegt, nou, ik vind het dementie, want ik zie dit, ik zie dat. Wel nee, zegt de volgende dan, dat heb ik nog nooit gezien. Jij overdrijft wel heel erg. Nou, dan gaat het alleen nog maar over wel eens niet, dus is er wel of niet dementie. Nou, dat kun je laten vaststellen, daar kun je voor naar een geriater, je kunt allerlei testjes laten doen. Maar stel je voor dat er dan wel dementie uitkomt. Dan komt het volgende, hoe gaan we er dan mee om? Want ik denk misschien wel heel iets anders dan de broer of zus die wel dichterbij woont. Of misschien zelfs wel dan mijn vader bijvoorbeeld, als mijn moeder het zou zijn. Nou, dit is fictief, want het is bij ons in ieder geval niet het geval. Mijn moeder leeft niet meer. Maar dat maakt het wel moeilijk als je allemaal anders kijkt en je wilt met elkaar eigenlijk het zo goed mogelijk doen voor je ouders. Hoe moet je dat dan doen? Ik heb al eens eerder gehoord ook dat mensen zeiden van, ja weet je, ik ben vrij makkelijk denk ik, maar mijn zus vindt het wel heel erg moeilijk. En daardoor zitten we er al anders in en kijken we gewoon heel anders naar de situatie. En dat maakt dan ook dat we anders reageren. En mijn zus is heel verdrietig en ik denk van, ja, ach, weet je, als dit het is, dan is dit het en dan gaan we daarmee verder. Dus ja, Lida, jij kunt wel zo'n leuk podcast maken, maar zo makkelijk is het allemaal niet. Want als wij niet op één lijn zitten, dan doet het eigenlijk wel heel erg veel verdriet. En datzelfde had ik vandaag ook toen ik met iemand sprak over hun zoon. En blijkbaar heeft de moeder een andere kijk op de zoon dan de vader. En de moeder die kan net iets makkelijker dingen loslaten dan de vader. Maar zegt vervolgens tegen de vader, joh, dat is nou helemaal niet zo handig. Want nou geef je hem een podium om lekker boos te worden. En dat vertelde ze mij. En toen dacht ik ook van, ja, het is ook verschrikkelijk lastig om je relatie goed te houden als het over je kind gaat. Want je hebt een ander beeld, je hebt een ander gevoel, je hebt een andere kijk, je hebt een andere gedachte erbij. Er zijn zoveel factoren die maken dat het daardoor anders is per persoon, per omgeving, per, nou noem maar op. En dan is het de kunst, in het geval als het een kind is, om je relatie goed te houden als ouders. En dat is niet makkelijk. Dat kan ik wel uit eigen ervaring vertellen, want ook wij hebben het nodig meegemaakt met onze kinderen. En dan is het heel moeilijk als je een andere blik hebt. We hebben ook dingen meegemaakt in de familie. En dan merk je ook dat je als broers en zussen soms best wel ver uit elkaar zit met ervaring. En hoe je kijkt naar een situatie, of hoe je er tegenaan kijkt, of hoe je ermee omgaat, hoe je erop reageert. En dat maakt het dan ook moeilijk dat je relatie met je broers en zussen misschien ineens heel anders is en niet zo makkelijk meer is. En wat doe je dan? Je kan het ook met vrienden trouwens hebben, in een vriendengroep. Dat je denkt van, hé, we gaan leuk iets doen met elkaar het weekend. En de een wil heel graag alles helemaal vol plannen en de ander zegt, nee joh, dat moet je helemaal niet doen. Je moet het gewoon zo open mogelijk laten, want anders verstikken we elkaar. Wie heeft er dan gelijk? Wat is zinvol? En waarom moet je het een wel doen of het ander niet? Ja, dat is verschrikkelijk lastig. Ik heb het ook meegemaakt in de wijk. En misschien is dat ook wel het voorbeeld wat mij deed denken van, hé, hoe kun je hier nu, als je allemaal andere beelden hebt en andere gedachten, en ook een andere emotie dus ook hebt bij een situatie, hoe kun je dan wel zorgen dat je met elkaar samen kunt zijn zonder de ander teniet te doen? Ik denk dat dat de beste omschrijving is van dat je iedereen in zijn waarde kan laten, maar dat je wel met elkaar het begrip kunt opbrengen om te zorgen, mantelzorgen, om te gaan met een situatie. Wat kun je dan het beste doen? En toen moest ik denken aan de situatie. Ik zat lekker buiten op het bankje voor mijn huis en ik moest terugdenken aan de situatie dat het eigenlijk helemaal niet zo veilig was waar we woonden. En toen werd ik toch nog weer even gestoord. Ik kon hem gelukkig op pauze zetten. Want het grappige is dat mijn man heeft toch nooit, geloof ik, een van mijn podcasts gehoord. Hij vindt dat ingewikkeld, geloof ik. En dan zeg ik van, oh, ik zat net een podcast op te nemen. Want hij heeft precies het gevoel om dan op dat moment toevallig langs te komen waar ik zit. En dan, oh, sorry, dat geeft niet. Ik heb hem op pauze gezet, geen probleem. Doe je ding. Ja, ik wil lekker buiten zitten. Nou, gelijk heb je, heb ik net ook even gedaan. Is ook heerlijk. Moet je vooral doen. En daarmee rustig zijn gang laten gaan. En hij zit nu lekker buiten in het zonnetje te genieten van zijn pauze die hij nu neemt, denk ik. Of zou die al bijna klaar zijn? Geen idee met dat thuiswerken. Maar ik vind het prima. Hij zit lekker buiten. Hij durft alleen niet eens meer te praten. Dus ook niet te zeggen van, ik doe nu de deur dicht, ik blijf wel buiten en laat maar horen wanneer het wel kan. Nee, helemaal niks. Dus oké, ben je nu buiten? Ja, je bent nu buiten. Oké. Nou ja, zo anders kan het zijn. En kun je daar, ja, moet ik daar dan boos over worden? Of moet ik daar wat van vinden? Nou, ik moet er eigenlijk steeds harder om lachen. Dat ik denk van, ja, hoe kun je het precies zo uitmunten op dat moment? Want hoe lang neem ik nou op? Ach, dat valt ook nog wel weer mee. Dus ja, nou ja, het is wat het is. En door dat op deze manier ook te laten gaan, voel ik me veel meer relaxter. En dat is ook wel fijn. Wat ik aan het vertellen was dat wij, toen wij hier kwamen wonen, het in de straat helemaal niet zo rustig was als dat het leek. We zitten wel aan het doorgaande weg, maar het was nogal wat gedoe. Criminaliteit, dealen, zelfs schietincidenten. Niet leuk. Maar we kregen in ieder geval, wij waren nog niet actief als wij als gezin, mijn man niet, ik niet. Maar er waren twee buurmannen wel actief en die kregen eigenlijk geen voet aan de grond bij de gemeente. Ze bleven maar zeggen dat het onveilig was en dat er van alles gebeurde. En dan zei de gemeente, ja, maar wat is er dan? Wat is er dan onveilig? Wat gebeurt er dan? En als er dan werd gezegd, ja, we hebben bijna geen parkeerplekken. Dan zei degene van de gemeente, ja, als ik voorbij fiets, zie ik altijd wel parkeerplekken. Maar dan zit je dus in een welis nietes. Dan heb je een ander beeld van wat er in je, in ons geval in de straat gebeurde. Of in je gemeente gebeurt waar jij je verantwoordelijkheid over hebt. Dan heb je andere beelden. Maar met een schietincident en dat er een doorgeladen wapen in je straat gevonden wordt uiteindelijk na een melding die wij zelf hadden gedaan, was mijn man toch wel wat emotioneler. En toevallig komt er een krant langs, de NRC, die overal de snelweg afging en bij mensen iets ging vragen van, hé, wat is hier gebeurd? En die maakte een interview en dat kwam dus in een landelijke krant te staan. Dat vond de burgemeester helemaal niet leuk, want mijn man had gezegd van, ja, ik ben er voor de veiligheid van mijn kinderen en voor mijn gezin, maar de burgemeester is er voor de veiligheid van zijn inwoners. En waarom luistert hij niet? Dat was de reden om uitgenodigd te worden en op gesprek te komen bij de burgemeester die het niet snapte. En de emotie was zo hoog bij mijn man dat hij daar begon te huilen van onmacht ook. Als troost werd het toen bedacht, want de burgemeester was eigenlijk wel een beetje gepikeerd dat dat zo over hem gezegd werd, want hij deed toch heel erg zijn best. Maar wat er uiteindelijk gebeurde is dat de hoogste ambtenaar veiligheid werd ingeschakeld en die moest maar regelmatig gesprekken met de buurt hebben. En dat was het startpunt om echt aan veranderingen te gaan beginnen. Ging het dan meteen goed? Nee, natuurlijk niet. Want het was wel eens nietes en het was beter slechter of we stonden recht tegenover elkaar. En mijn man die zei ook, ik word hier knettergek van, hier kan ik niet tegen. En ik merkte ook dat hij daar gewoon emotioneel van werd. Ik zei, nou weet je wat, ik neem het van je over. De vraag die ik op een gegeven moment gesteld heb, en ik denk dat dat het belangrijkste was, is van, ja, we kunnen wel blijven zeggen dat iets wel is of niet is, maar wat willen jullie nou? Wat wil de gemeente nu? En hoe wil je dat dan vervolgens gaan bereiken? Maar laten we eerst beginnen met, wat zouden jullie dan willen? En dan kunnen we ook zeggen wat wij graag zouden willen. En uiteindelijk is dat dat iedereen rust wil. Zo kwam het dat we in plaats van tegenover elkaar, loodrecht tegenover elkaar, in een wel eens niet de spatstelling zaten, naast elkaar kwamen te staan en schouder aan schouder zijn gaan kijken van wat zouden we wel kunnen doen en wat kunnen we niet doen. Ik zeg niet dat het meteen over was, maar dat was wel het beginpunt om tot oplossingen te komen. En die gedachte, die kwam ook weer bij me op toen ik de inleiding las in het boek, toen ik dacht aan van alles wat er om me heen gebeurde. Het gaat niet over wel eens nietes of beter of slechter, maar het gaat erover, wat zou jij nou graag willen? En op het moment dat je die vraag met elkaar kunt stellen, dan sta je naast elkaar. En dat is dus ook zo in het geval van mantelzorgers die tegenover elkaar staan en iets heel anders zien en iets heel anders vinden en iets heel anders roepen. Want moeder zei altijd, dit wil ik niet. Of moeder zei altijd, als me dit overkomt dan. Nou, noem maar van alles op wat je kunt. Ja, je kunt daar van alles bij bedenken. Maar je kunt ook kijken naar van, hé, de situatie is veranderen en onze moeder is daar ook in veranderd. En wij veranderen, want wij kijken er allemaal anders naar. Maar wat zouden we nou graag willen voor onze moeder? En vanuit dat vertrekpunt kun je gaan kijken van, nou, wie is er dan het beste in om... Stel dat het vertrekpunt is, we willen onze moeder zo lang mogelijk thuis houden. En dan zal de vader meteen zeggen, maar dat is wel ongelooflijk moeilijk voor mij om dat vol te houden. Hoe kunnen we dat dan volhouden? Nou, dan kun je vervolgens gaan kijken met elkaar, hoe kunnen we dat inderdaad volhouden? Maak je een strak schema? Past dat bij jullie? Waarbij je zegt van, nee, wat zijn de meest kritische momenten? Waar gaat het slecht? Waar is het moeilijk? Kun je bijvoorbeeld regelen dat er buren ingeschakeld worden? En misschien kun je ook wel kijken bij de gemeente waar je woont, of er iets ingezet kan worden van een thuisservice. Ik denk daarbij aan een home instead, waar mensen echt als een maatje ingezet worden bij mensen met geheugenproblemen. Door dus anders te gaan kijken en niet in dat wel eens niet eens te blijven of in die beelden die je allemaal hebt. En dat beeld voor waar te hebben, mag best, geen probleem. maar met jouw beeld en het beeld van een ander. Wat wil je dan bereiken? Wat zou je heel graag willen bereiken? Vanuit dat antwoord, daarvanuit, ga je acties ondernemen. En dat is wat er vandaag weer in mijn hoofd ontsproot. Dus, allemaal andere beelden. Maar ja, wat willen we? Ik ga het boek nog lezen. Ik ben heel erg benieuwd wat erin staat. En wie weet kom ik daar binnenkort op terug. Maar bijna de 50ste. Oh, wat zal ik de 50ste gaan doen? Dat is toch wel bijzonder. 50 podcasts. Oké, voor nu. Klaar. Maak er weer een mooie week van. Dag. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wilt delen op een van je socials, bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact. Of per mail lida@maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.